Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Redemptoris Mater, Moeder van de Verlosser, gepubliceerd op 25 maart 1987. We zijn ondertussen aangekomen aan het tweede deel, de Moeder van God te midden van de pelgrimerende kerk. Hoofdstuk 1. De kerk. Het volk van God, aanwezig in alle volkeren van de aarde. De kerk gaat als een pelgrim in een vreemd land voort, te midden van de vervolgingen van de wereld en de vertroosting van God. En verkondigt het kruis en de dood van de Heer totdat Hij komt. Naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 11, vers 26. Het Israël naar het vlees, dat als balling door de woestijn zwierf, werd reeds de kerk van God genoemd. Uit het tweede boek Ezra, hoofdstuk 13, vers 1, het boek Numeri, hoofdstuk 20, vers 4, het boek Deuteronomium, hoofdstuk 23, vers 1 en volgende. Evenzo wordt het nieuwe Israël ook de kerk van Christus genoemd, naar het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 16, vers 18. Want hij heeft haar voor zichzelf gekocht met zijn bloed, uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 20, vers 28. Heeft haar vervuld met zijn geest en haar voorzien van de middelen die haar als zichtbare en sociale eenheid toekomen. God heeft allen die in het geloof Jezus beschouwen als de auteur van de verlossing en de bron van eenheid en vrede, tot één geheel verzameld en hen als kerk gevestigd, opdat zij voor ieder en voor allen het zichtbare sacrament van deze verlossende eenheid mogen zijn. Het Tweede Vaticaans Concilie spreekt over de pelgrimerende kerk en trekt daarbij een parallel met het volk van Israël, van het oude verbond dat door de woestijn trok. Deze reis heeft ook een uiterlijk karakter, zichtbaar in de tijd en de ruimte waarin zij historisch plaatsvindt. Want de kerk is voorbestemd zich over alle delen van de aarde uit te strekken en zo deel te nemen aan de geschiedenis van de mensheid. Maar tegelijkertijd overstijgt zij alle grenzen van tijd en ruimte. En toch is het wezenlijke karakter van haar pelgrimstocht innerlijk. Het gaat om een pelgrimstocht door het geloof, door de kracht van de verrezen Heer, een pelgrimstocht in de Heilige Geest, aan de kerk gegeven als de onzichtbare vertrooster, Parakletos. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Johannes. Hoofdstuk 14, vers 26, hoofdstuk 15, vers 26 en hoofdstuk 16, vers 7. Terwijl zij door beproevingen en verdrukkingen verder gaat, wordt de kerk gesterkt door de kracht van Gods genade, die haar door de Heer is beloofd, opdat zij bewogen door de Heilige Geest, nooit ophoudt zichzelf te vernieuwen, totdat zij via het kruis het licht bereikt dat geen ondergang kent. Juist in deze kerkelijke reis van pelgrimstocht doorheen ruimte en tijd en nog meer door de geschiedenis van de zielen, is Maria aanwezig als diegene die zalig is omdat zij geloofde. Als degene die de pelgrimstocht van het geloof heeft verder gezet en als geen ander schepsel heeft deelgenomen aan het mysterie van Christus. Het concilie zegt verder dat Maria een diepgaande rol heeft gespeeld in de heilsgeschiedenis en op een bepaalde wijze de centrale waarheden van het geloof in zichzelf verenigt en weerspiegelt. Onder alle gelovigen is zij als een spiegel waarin op de meest diepgaande en heldere wijze de grote daden van God worden weerspiegeld. We lezen het in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 11. De kerk door Christus op de apostelen gegrondvest, werd zich ten volle bewust van deze machtige werken van God op de dag van Pinksteren, toen degenen die in de bovenzaal bijeen waren, allen vervuld werden met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 4. En vanaf dat moment begint ook die geloofsreis, de pelgrimstocht van de kerk door de geschiedenis van individuen en volkeren. We weten dat Maria aan het begin van deze reis aanwezig is. We zien haar te midden van de apostelen, in de bovenzaal, gebedsvol smekend om de gave van de Geest. In zekere zin is haar geloofsweg langer. De Heilige Geest was reeds over haar gekomen en bij de aankondiging werd zij zijn trouwe bruid. Zij nam het woord van de ware God in zich op en bracht de volledige onderwerping van verstand en wil en vrijwillig instemmend met de door hem geopenbaarde waarheid gaf zij zich inderdaad volledig aan God over door de gehoorzaamheid van het geloof, waarbij zij aan de engel antwoordde: zie, ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. De geloofsweg die Maria heeft afgelegd, die we in de bovenzaal zien bidden, is dus langer dan van de anderen die daar bijeen zijn. Maria gaat hen vooraf, wijst hun de weg. Het moment van Pinksteren in Jeruzalem was voorbereid door het moment van de aankondiging in Nazareth, evenals door het kruis. In de bovenzaal ontmoet de weg van Maria, de geloofsweg van de kerk. En op welke wijze? Onder degenen die zich in de bovenzaal aan het gebed wijden, zich voorbereidend om de hele wereld in te gaan, nadat ze de Heilige Geest hebben ontvangen, waren er sommigen die Jezus vanaf het begin van zijn zending in Israël geleidelijk had geroepen. 11 van hen waren tot apostelen aangesteld en aan hen had Jezus de zending doorgegeven die hij zelf van de Vader had ontvangen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. We horen het in het Heilig Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, vers 21. Dat had hij na de verrijzenis tegen de apostelen gezegd. En 40 dagen later, voordat hij terugkeerde naar de Vader, had hij daaraan toegevoegd: wanneer de Heilige Geest over jullie is gekomen, zullen jullie mijn getuigen zijn tot aan de uiteinden van de aarde. naar de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 8. Deze zending van de apostelen begon op het moment dat zij de bovenzaal in Jeruzalem verlieten. De kerk is ontstaan en groeit vervolgens door het getuigenis dat Petrus en de apostelen afleggen van de gekruisigde en verrezen Christus. En daar zijn heel wat verwijzingen opnieuw in de Handelingen der Apostelen van terug te vinden. Hoofdstuk 2, versen 31 tot 34. Hoofdstuk 3, versen 15 tot 18. Hoofdstuk 4, versen 10 tot 12. En hoofdstuk 5, versen 30 tot 32. Maria heeft deze apostolische zending niet rechtstreeks ontvangen. Zij behoorde niet tot degene die Jezus naar de hele wereld stuurde om alle volken te onderwijzen, zoals we dat horen weerklinken in het evangelie volgens Matteüs hoofdstuk 28 vers 19, toen hij hun deze zending toevertrouwde. Maar zij was wel in de bovenzaal, waar de apostelen zich voorbereiden om deze zending op zich te nemen, met de komst van de Geest der waarheid. Zij was bij hen aanwezig. In hun midden was Maria toegewijd aan het gebed als de moeder van Jezus, van de gekruisigde en verrezen Christus. En die eerste groep van hen, die in geloof naar Jezus keken als de bron van het heil, wisten dat Jezus de zoon van Maria was en dat zij zijn moeder was en dat zij als zodanig vanaf het moment van zijn ontvangen en geboorte een unieke getuige was van het mysterie van Jezus. Dat mysterie dat voor hun ogen was onthuld en bevestigd in het kruis en de verrijzenis. Zo keek de kerk vanaf het allereerste moment naar Maria door Jezus heen, net zoals zij naar Jezus keek door Maria heen. Voor de kerk van die tijd en van alle tijden is Maria een unieke getuige van de jaren van Jezus' kindertijd en verborgen leven in Nazareth, toen zij al deze dingen bewaarde in haar hart en ze overwoog. Maar bovenal was en is Maria in de kerk van toen en van alle tijden degene die zalig is omdat zij geloofde. Zij was de eerste die geloofde. Vanaf het moment van de aankondiging en het ontvangen van Jezus in haar schoot, vanaf het moment van zijn geboorte in de stal van Bethlehem, volgde Maria Jezus stap voor stap op haar moederlijke pelgrimstocht van geloof. Zij volgde hem tijdens de jaren van zijn verborgen leven in Nazareth. Zij volgde hem ook in de tijd nadat hij het ouderlijk huis had verlaten, toen hij begon te doen en te onderwijzen. Te midden van Israël. En bovenal volgde zij hem in de tragische ervaring van Golgotha. En nu, terwijl Maria bij de apostelen was, in de bovenzaal in Jeruzalem, bij het aanbreken van de kerk, vond haar geloof, geboren uit de woorden van de aankondiging, bevestiging. De engel had toen tegen haar gezegd: Ge zult zwanger worden en een zoon baren, en ge zult hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en hij zal voor altijd over het huis van Jacob regeren. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. De recente gebeurtenissen op Golgotha hadden die belofte in duisternis gehuld. Maar zelfs onder het kruis faalde Maria's geloof niet. Zij was nog steeds degene die, net als Abraham, in de hoop geloofde tegen alle hoop in. Maar pas na de verrijzenis had de hoop haar ware aangezicht getoond en was de belofte werkelijkheid geworden. Want Jezus had, voordat hij terugkeerde naar de Vader, tegen de apostelen gezegd: "Gaat dan heen en maakt alle volken tot mijn leerlingen. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld." Zo had degene gesproken die door zijn verrijzenis zich had geopenbaard als de overwinnaar van de dood, als degene die het koninkrijk bezat, waarvan, zoals de engel zei, geen einde zal kennen. Nu, bij de eerste dageraad van de kerk, aan het begin van de lange reis door het geloof dat op Pinksteren in Jeruzalem begon, was Maria reeds bij diegenen die het zaad waren van het nieuwe Israël. Zij was onder hen aanwezig als een uitzonderlijke getuige van het mysterie van Christus. En de kerk was ijverig in het gebed samen met haar, en tegelijkertijd beschouwden zij haar in het licht van het woord dat mens geworden is. Zo zou het altijd blijven. Want wanneer de kerk dieper doordringt in het hoogste mysterie van de menswording, denkt zij met diepe eerbied en devotie aan de moeder van Christus. Maria behoort onlosmakelijk tot het mysterie van Christus en zij behoort ook tot het mysterie van de kerk vanaf het begin, vanaf de dag van de geboorte van de kerk. Aan de basis van wat de kerk vanaf het begin is geweest en van wat zij voortdurend moet worden van generatie op generatie, te midden van alle volken van de aarde, vinden wij degene die geloofde dat tot vervulling zou komen wat haar door de Heer was gezegd. Het is juist het geloof van Maria dat het begin markeert van het nieuwe en eeuwige verbond van God met de mens in Jezus Christus. Dit heldhaftige geloof van haar gaat vooraf aan het apostolisch getuigenis van de kerk en blijft altijd in het hart van de kerk verborgen als een bijzonder nalatenschap van Gods openbaring. Al diegenen die van generatie op generatie het apostolisch getuigenis van de kerk aanvaarden, delen in dat mysterieuze erfgoed en delen in zekere zin in het geloof van Maria. De woorden van Elisabeth, zalig zij die geloofd heeft, blijven de maagd ook met Pinksteren vergezellen. Zij vergezellen haar van generatie op generatie, overal waar de kennis van het heilsmysterie van Christus zich verspreidt, door het apostolisch getuigenis en de dienst van de kerk. Zo wordt de profetie van het Magnificat vervuld. Alle generaties zullen mij zalig prijzen, want hij die machtig is, heeft grote dingen voor mij gedaan, en heilig is zijn naam. We horen het weer klinken in het heilige evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, versen 48 tot 49. Want de kennis van het mysterie van Christus leidt ons ertoe zijn moeder te zegenen, in de vorm van een bijzondere verering voor de Theotokos. Maar deze verering omvat altijd een zegening van haar geloof. Want de maagd van Nazareth werd bovenal gezegend, zalig, door dit geloof, in overeenstemming met de woorden van Elisabeth. Zij die van generatie op generatie onder de verschillende volkeren en naties van de aarde het mysterie van Christus, het vlees geworden woord en verlosser van de wereld, met geloof aanvaarden, wenden zich niet enkel met eerbied tot Maria en doen vol vertrouwen een beroep op haar als zijn moeder, maar zoeken in haar geloof ook steun voor hun eigen geloof. En juist dit levendige delen in het geloof van Maria bepaalt haar bijzondere plaats in de pelgrimstocht van de kerk, als het nieuwe volk van God over de hele aarde. Zoals het concilie zegt, Maria heeft een diepgaande rol gespeeld in de heilsgeschiedenis. Wanneer zij dus wordt verkondigd en vereerd, roept zij de gelovigen op tot haar zoon en zijn offer en tot liefde voor de Vader. Om deze reden blijft het geloof van Maria, volgens het apostolisch getuigenis van de kerk, op een bepaalde wijze het geloof van het pelgrimsvolk van God. Het geloof van individuen en gemeenschappen, van plaatsen en bijeenkomsten, en van de verschillende groepen die in de kerk bestaan. Het is een geloof dat tegelijkertijd via zowel het verstand als het hart wordt doorgegeven. Het wordt voortdurend verworven of herwonnen door het gebed. Daarom kijkt de kerk in haar apostolisch werk ook terecht naar haar die Christus heeft voortgebracht, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, opdat door de kerk Christus ook in de harten van de gelovigen geboren mag worden en groeien. Vandaag, nu we op deze pelgrimsreis van het geloof het einde van het tweede christelijke millennium naderen, vestigt de kerk via de leer van het Tweede Vaticaans Concilie onze aandacht op haar zelfbeeld als het ene volk van God, onder alle volken van de aarde. En zij herinnert ons aan de waarheid dat alle gelovigen, hoewel verspreid over de hele wereld, in de Heilige Geest met elkaar verbonden zijn. We kunnen daarom zeggen dat in deze eenheid het mysterie van Pinksteren voortdurend wordt vervuld. Tegelijkertijd wijden de apostelen en de gelovigen zich in alle volken van de aarde aan het gebed, samen met Maria, de moeder van Jezus. Omdat zij van generatie op generatie het teken van het koninkrijk vormen dat niet van deze wereld is, zijn zij zich er ook van bewust dat zij zich te midden van deze wereld moeten verzamelen rond die koning aan wie de volken als erfdeel zijn gegeven, aan wie de Vader de troon van zijn vader David heeft gegeven, zodat hij voor altijd zal regeren over het huis van Jacob en aan zijn koninkrijk zal er geen einde komen. Tijdens deze tijd van waken is Maria, door hetzelfde geloof dat haar gezegend heeft, vooral vanaf het moment van de aankondiging aanwezig in de zending van de kerk, aanwezig in het werk van de kerk, om het koninkrijk van haar zoon in de wereld te brengen. Deze aanwezigheid van Maria komt tegenwoordig op vele verschillende manieren tot uiting, net zoals dat door de hele kerkgeschiedenis heen het geval was. Ze heeft ook een breed werkterrein. Door het geloof en de vroomheid van individuele gelovigen, door de tradities van christelijke gezinnen of huiskerken, van parochie- en zendingsgemeenschappen, religieuze instituten en bisdommen, door de uitstraling en aantrekkingskracht van de grote heiligdommen waar niet enkel individuen of lokale groepen, maar soms hele naties en samenlevingen, ja zelfs hele continenten, de moeder van de Heer zoeken, zij die zalig is omdat zij geloofde. De eerste onder de gelovigen is en daardoor de moeder van Emmanuel werd. Dit is de boodschap van het land Palestina, het geestelijk vaderland van alle christenen, omdat het het vaderland was van de verlosser van de wereld en van zijn moeder. Dit is de boodschap van de vele kerken in Rome en over de hele wereld die in de loop van de eeuwen zijn opgericht door het geloof van christenen. Dit is de boodschap van Centra als Guadalupe, Lourdes, Fatima en de anderen die in de verschillende landen gelegen zijn. En hoe zou ik onder hen die in mijn eigen geboorteland Yasnagora gelegen is, niet kunnen vermelden? Men zou wellicht kunnen spreken van een specifieke geografie van het geloof en de mariale devotie, die al deze bijzondere bedevaartsoorden omvat, waar het volk van God, de moeder van God, tracht te ontmoeten. Binnen de straal van de moederlijke aanwezigheid van haar die geloofde. Een versterking van het eigen geloof kunnen vinden. Want het is in het geloof van Maria, eerst bij de aankondiging en vervolgens ten volle aan de voet van het kruis, dat binnen de mensheid een innerlijke ruimte werd heropend, die de eeuwige Vader kan vullen met alle geestelijke zegeningen. Het is de ruimte van het nieuwe en eeuwige verbond, en deze blijft bestaan in de kerk, die in Christus een soort sacrament of teken is van innige vereniging met God en van de eenheid van de gehele mensheid. In het geloof dat Maria bij de aankondiging beleden heeft als de dienstmaagd des Heren en waarin zij voortdurend het pelgrimsvolk van God over de hele aarde voorafgaat, streeft de kerk er krachtig en voortdurend naar om de hele mensheid terug te brengen naar Christus, haar hoofd, in de eenheid van zijn geest. Hoofdstuk 2. De weg van de kerk en de eenheid van alle christenen. De Geest wekt bij alle leerlingen van Christus het verlangen en de inspanning om allen naar de wijze die Christus heeft bepaald in één kudde onder één herder vreedzaam te verenigen. De weg van de kerk is speciaal in ons tijdperk gemarkeerd door het teken van het ecumenisme. De christenen zoeken wegen om de eenheid te herstellen, waarom Christus daags voor zijn lijden de Vader smeekte, voor zijn leerlingen. Opdat zij allen één mogen zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. We horen het weer klinken in het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 17, vers 21. De eenheid van de christenen is een groot teken dat gegeven is om het geloof van de wereld op te wekken, terwijl hun verdeeldheid een ergernis is. De ecumenische beweging heeft op grond van een meer helder en verspreid bewustzijn van de noodzaak om tot de eenheid van alle christenen te komen, van de kant van de katholieke kerk haar hoogste uitdrukking gevonden in het werk van het Tweede Vaticaans Concilie. Het is nodig dat de christenen in zichzelf en in ieder van hun gemeenschappen de gehoorzaamheid van het geloof verdiepen, waarvan Maria het eerste en meest lichtende voorbeeld is. En aangezien zij het lichtend teken is van de vaste hoop en de vertroosting van het pelgrimerende volk van God, is het voor de Heilige Kerkvergadering een reden tot grote vreugde en vertroosting dat er onder de gescheiden broeders niet weinigen zijn die aan de moeder van de Heer en Verlosser de verschuldigde eer bewijzen, vooral Oosterse christenen. De christenen weten dat zij hun eenheid alleen werkelijk zullen terugvinden als deze gebaseerd zal zijn op de eenheid van geloof. Zij moeten niet geringe verschillen oplossen in de leer over het mysterie en het dienstwerk van de kerk, en soms ook over de taak van Maria in het heilswerk. De dialogen die de katholieke kerk begonnen is met de kerken en kerkgemeenschappen van het Westen komen steeds meer samen op twee onscheidbare aspecten van heilsmysterie. Als het mysterie van het mens geworden woord ons het mysterie van het goddelijk moederschap doet onderscheiden, en als de beschouwing van de moeder gods ons op haar beurt voert tot een dieper begrip van het mysterie van de incarnatie, dan moet men hetzelfde zeggen van het mysterie van de kerk en van het mysterie van de taak van Maria in het heilswerk. Door dieper door te dringen in de twee mysteries en het ene te verhelderen door het andere, zullen de christenen die verlangen te doen wat Jezus hun zal zeggen, zoals hun moeder hun aanbeveelt, samen verder kunnen gaan op de pelgrimstocht van het geloof, waarvan Maria nog steeds het voorbeeld is en welke hen moet voeren tot de eenheid die gewild is door hun ene Heer, en zozeer verlangd wordt door hen die oplettend luisteren naar wat de Geest tegen de kerken zegt in deze tijd. Verwijzend naar het boek Openbaring van Johannes, hoofdstuk 2, versen 7, 11 en 17. Het is een gelukkig teken dat deze kerken en kerkgemeenschappen met de katholieke kerk overeenkomen op fundamentele punten van het geloof, ook wat de Maagd Maria betreft. Zij erkennen haar immers als moeder van de Heer en nemen aan dat dit deel uitmaakt van ons geloof in Christus,
waarlijk God en waarlijk mens. Zij zien op naar haar die aan de voet van het kruis de geliefde leerling als haar zoon ontvangt, die op zijn beurt als moeder ontvangt. Waarom zouden wij dus niet allen samen opzien naar haar als onze gemeenschappelijke moeder, die bidt voor de eenheid van de familie van God en die allen voorgaat aan het hoofd van de lange stoet van de getuigen van het geloof in de ene Heer, de Zoon van God, die zij door de Heilige Geest in haar maagdelijke schoot ontvangen heeft. Anderzijds wil ik benadrukken hoe diep de katholieke kerk, de orthodoxe kerk en de oude Oosterse kerken zich één voelen door de liefde en de lof voor de Theotokos. Niet enkel zijn de fundamentele dogma's van het christelijk geloof over de drie-eenheid en de menswording van het woord van God uit de maagd Maria vastgesteld op ecumenische concilies die in het oosten zijn gehouden, maar ook verheerlijken de oosterse christenen met plechtige hymnen Maria altijd maagd en de heilige moeder van God in hun liturgie. De broeders van die kerken hebben ingewikkelde lotgevallen gekend, maar door hun geschiedenis heeft steeds een vurig verlangen gelopen naar christelijke inzet en apostolische uitstraling, welke vaak getekend is door vervolgingen die ook bloedig zijn geweest. Het is een geschiedenis van trouw aan de Heer, een authentieke pelgrimstocht van het geloof door de plaatsen en tijden heen, waarbij de Oosterse christenen steeds met onbeperkt vertrouwen opgezien hebben naar de moeder van de Heer, haar met lofzangen geprezen en voortdurend met gebed aangeroepen hebben. In de moeilijke ogenblikken van het gekwelde christelijke bestaan hebben zij tot haar hun toevlucht genomen, omdat zij er zich van bewust waren in haar een krachtige hulp te hebben. De kerken die de leer van Efeze belijden, verklaren dat de maagd waarlijk moeder van God is, daar onze Heer Jezus Christus, die voor alle eeuwen naar de Godheid uit de Vader geboren is, in de laatste dagen voor ons en voor ons heil naar de mensheid geboren werd uit de maagd Maria, de moeder van God. De Griekse vaders en de Byzantijnse traditie hebben getracht door de maagd te beschouwen in het licht van het mens geworden woord, door te dringen tot de diepte van de band die Maria als moeder van God verbindt met Christus en de kerk. De maagd is blijvend aanwezig in heel de omvang van het heilsmysterie. De Koptische en Ethiopische tradities zijn tot deze beschouwing van het mysterie van Maria gebracht door de heilige Cyrillus van Alexandrië. En op hun beurt hebben zij haar geprezen met een overvloed van bloemrijke dichtwerken. Het poëtische genie van de heilige Ephrem de Syriër, de citer van de heilige geest genoemd, heeft onvermoeibaar de lof van Maria gezongen en in de gehele traditie van de Syrische kerk een spoor achtergelaten dat nog steeds levend is. De heilige Gregorius van Narek, een van degenen die op de meest stralende wijze de roem van Armenië uitmaken, diept in zijn lofrede op de Theotokos, met sterke dichterlijke inspiratie, de verschillende aspecten uit van het mysterie van de incarnatie. En ieder daarvan is voor hem een gelegenheid om de buitengewone waardigheid en de schitterende schoonheid te bezingen en te prijzen van de maagd Maria, de moeder van het mens geworden woord. Het verbaast daarom niet dat Maria een bevoorrechte plaats inneemt in de eredienst van de oude Oosterse kerken, met een onvergelijkelijke overvloed van feesten en hymnen. In de Byzantijnse liturgie gaat de lof aan de moeder in alle uren van het goddelijk officie samen met de lof aan de zoon. En met de lof die door de zoon opstijgt tot de vader in de heilige geest. In de anafoor, of het eucharistisch gebed, van de heilige Johannes Chrysostomus, bezingt de verzamelde gemeente onmiddellijk na de epiclese als volgt de moeder van God. Het is waarlijk goed u zalig te prijzen, Theotokos, die allerheiligst bent, geheel zuiver en de moeder van onze God. Wij verheerlijken u, die meer eer waardig bent dan de cherubijnen en onvergelijkelijk meer glorie dan de serafijnen. U, die zonder uw maagdelijkheid te verliezen het woord van God ter wereld hebt gebracht. U, die waarlijk de moeder van God bent. Deze lofprijzingen die in iedere viering van de eucharistische liturgie opstijgen naar Maria, hebben vorm gegeven aan het geloof, de vroomheid en het gebed der gelovigen. Zij hebben in de loop der eeuwen heel hun geestelijke houding doordrongen en in hen een diepe devotie opgewekt voor de geheel heilige moeder van God. Dit jaar, 1987, is het 12 eeuwen geleden dat het Tweede Ecumenisch Concilie van Nicea plaatsvond in het jaar 787, waarop een einde werd gemaakt aan de bekende controverse over de verering van de gewijde afbeeldingen en bepaald werd dat, volgens de leer van de Heilige Vaders en de universele traditie van de Kerk, samen met het kruis, de beeltenissen van de Moeder van God, van de engelen en van de heiligen voorgehouden mochten worden aan de verering van de gelovigen, zowel in de kerken als in de huizen en langs de wegen. Dit gebruik is bewaard gebleven in heel het oosten en ook in het westen. De beeltenissen van de maagd hebben een ereplaats in de kerken en de huizen. Maria wordt er afgebeeld als de troon van God die de Heer draagt en aan de mensen geeft, Theotokos, of als de weg die naar Christus leidt en hem toont, Odigitria, of als Orante die ten beste spreekt en als teken van de goddelijke tegenwoordigheid op de weg van de gelovigen tot aan de dag van de Heer, Deesis, of als beschermster die haar mantel uitspreidt over de volkeren, Pokrov, of als barmhartige maagd van de tederheid, Eleusa. Gewoonlijk wordt zij afgebeeld met haar zoon, het kind Jezus, dat zij op haar arm draagt. Het is de band met de zoon die de moeder verheerlijkt. Nu eens omarmt zij hem met tederheid, Glykophilousa. Dan weer lijkt zij hieratisch verzonken in de contemplatie van hem die de Heer van de geschiedenis is. Het is passend ook te herinneren aan de icoon van de heilige maagd van Vladimir, die voortdurend de geloofstocht begeleid heeft van de volkeren van het oude Rusland op de weg van het geloof. Het eerste millennium van de bekering tot het christendom van die edele landen nadert. Landen van nederigen, van denkers en van heiligen. Nog steeds worden de iconen onder verschillende titels vereerd in de Oekraïne, in Wit-Rusland en in Rusland. Het zijn beeltenissen die getuigen van het geloof en van de geest van gebed van het vrome volk, dat de aanwezigheid en de bescherming van de Moeder Gods ondervindt. Op die iconen schittert de maagd als beeld van de goddelijke schoonheid, verblijf van de eeuwige wijsheid, figuur van de Orante, oerbeeld van de contemplatie, beeld van de heerlijkheid. Zij die vanaf haar aardse leven de geestelijke wetenschap bezit, die ontoegankelijk is voor de menselijke reden en door het geloof de meest verheven kennis heeft bereikt. Ik herinner ook nog aan de icoon van de maagd van het Cenakel, die samen met de apostelen bidt, wachtend op de Heilige Geest. Zou zij niet als het ware het teken van hoop kunnen worden voor allen die in de broederlijke dialoog hun geloofsgehoorzaamheid willen verdiepen? Deze rijkdom aan lofprijzing die opgestapeld is door de verschillende vormen van de grote traditie van de kerk, zou ons kunnen helpen om de kerk weer ten volle te laten ademen met haar twee longen, het oosten en het westen. Dit is nu meer dan ooit nodig, zoals ik meermalen heb bevestigd. Het zou een krachtig hulpmiddel zijn om de bestaande dialoog tussen de katholieke kerk en de kerken en kerkgemeenschappen van het Westen te bevorderen. Het zou ook voor de kerk onderweg het middel zijn om op meer volmaakte wijze haar Magnificat te zingen en te beleven. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de encycliek Redemptoris Mater, Moeder van de Verlosser, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1987. Een volgende keer gaan wij verder met het derde hoofdstuk van dit tweede deel, en dat draagt de titel Het Magnificat van de Pelgrimerende Kerk. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.